Ja, ik had mijn vinger al opgestoken toen ik hoorde dat onze voorganger weg zou zijn. Later heb ik gedacht, nou ja, dat heb je nou wel gedaan, maar ja, nou moet het gebeuren dan. En dus vandaar dat ik hier sta en ja, met Gods hulp wil ik proberen met jullie na te denken over het spreken van God en het luisteren daarna. Het spreken van God heeft een hele duidelijke verbinding met ons jaarmotto, en dat weten we nog wel wat dat is. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Dat staat in Hosea 6, vers 3. Nou, dat is een hele mooie tekst, een hele lovenswaardige tekst. Maar iets daarvoor, in Hosea 4, vers 6, daar staat, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. En dat is dan niet zomaar kennis, maar dat is godskennis. En over dat woordje heb ik een poosje nagedacht. Godskennis, ja, wat betekent dat dan? Dat is zoiets van het op de hoogte zijn van de wil van God. Vroeger werd er wel gezegd, als je een jongen of een meisje leerde kennen, ik heb kennis aan hem gekregen. Dat betekende dan niet dat je hem wel kende vanuit de verte, maar dat je iemand ja, toch wat duidelijker kende, zelfs zodanig dat je veel positieve gevoelens voor elkaar koesterde en koestert. Als we die twee teksten met elkaar vergelijken, dan proef je daar dus een heel duidelijk spanningsveld tussen. Tussen dat vers Hosea 6, vers 3 en Hosea 4, vers 6. De ene tekst geeft duidelijk iets aan over het dicht bij God leven. En de tweede tekst geeft iets aan over het oplopen van ernstige zielsschade. Er staat niet, mijn volk gaat te gronde. Of er staat, gaat te gronde aan het gebrek aan kennis. Er staat niet, gaat verloren. Want er staat ook mijn volk, dus het blijft Gods volk. Nou, die parallel kunnen we wel een beetje doortrekken naar onszelf. We kunnen dus heel dicht bij God leven. En dat moet ook ons streven zijn. Ja, we willen de Heere kennen en naar jagen hem te kennen. Maar het kan ook zo zijn dat door omstandigheden, door eigen keuzes, dat je duidelijk verder van God weg komt te staan. En dan kan het zijn dat je bouwt met stro, met brandbare producten op het fundament, en dat je gered wordt als door vuur heen. Maar het kan ook zijn dat je bouwt met goud en zilver. En dat zijn die dingen die je in de Heere verricht hebt en doet. Zoals wij bekenden in ons leven hebben, zo wil God, de Allerhoogste, de grote bekende in ons leven zijn. God roept ons op om ons te verdiepen in een relatie met Hem, die ook aan te gaan en in Hem ons doel te bereiken. Ons jaarthema, Hem kennen en bekendmaken, dat is alleen maar mogelijk als je hem kent. En ik heb daar eens de Van Dalen op nageslagen. En daar staat, kennen, dat betekent dat je door persoonlijke ervaring bekend en vertrouwd bent met een persoon. Nou, als je zegt hem kennen, dan bedoel je dat je door persoonlijke ervaring bekend bent met God en op een vertrouwelijke manier met hem om mag gaan. Het is de Heer Jezus die ons de opdracht geeft om hem bekend te maken. En dat lezen we in Matteüs 4, vers 19. En dat wil ik graag met u lezen. Matteüs 4, vers 19. En hij, en dat is dan de Heer Jezus, zeide tot hen, komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Dus de Heer Jezus komt naar hen toe. Ze kennen hem, denk ik niet eens. Hij staat aan het water en hij zegt tegen ze, kom achter me, zegt hij dan tegen vissers, en ik zal je vissers van mensen maken. Nou, dan denk je van, nou, wat zou dat zijn? Maar ze denken niet echt na, begrijp ik, want ze lieten meteen de netten liggen en ze volgden hem. En dat is wel heel bijzonder. Dat is ook de opdracht die de Heer Jezus ons geeft, in vertrouwen stappen doen in ons leven, zodat hij ons kan gebruiken om te bouwen aan zijn gemeente. Een poosje geleden las ik ergens dat Gods kerk een missie nodig heeft. En dat zijn dan vaak gemeentes die, denk ik, niet zo goed in de Bijbel lezen. Want als je dit goed leest, dan staat hier dat de Heer Jezus onze missie geeft, namelijk vissers van mensen te worden. Dus daar moeten we ons op richten, daar moeten we ons in voorbereiden, bekwamen. En dat is de opdracht, dus dat is ook de missie die elke gemeente, en dan mag je hopen dat het bijbelgetrouwe gemeentes zijn, zouden moeten hebben. Het hem kennen, dat gaat vooraf aan het hem bekendmaken. Daarom is het van groot belang dat er groei zit in de relatie die we met hem hebben. Onze relatie met de Heer wordt hechter als we veelvuldig contact met hem zoeken. Relaties tussen mensen die bloeden dood als het contact van de een komt en de ander laat het afweten. En dan zeggen we, liefde kan niet van één kant komen. Maar als je in een relatie met God wil komen, dan dient de liefde van onze kant te komen. Nou, dat klinkt misschien gek. Ik heb het bewust zo gezegd, want van Gods kant is er eigenlijk altijd liefde. Want Hij is liefde. Hij staat voor iedereen klaar die Hem wil volgen. God heeft ons het vermogen gegeven om relaties aan te gaan. En waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat het zijn behoefte was, en dat was het, en dat blijft het ook, om met de mens, kroon op zijn schepping, in gesprek te zijn. Het relationele vermogen van de mens is van God gegeven, en dat behoort voor alles op Hem gericht te zijn. Dat lezen we in Marcus 12, vers 29 tot 31, en dat wil ik ook graag met u lezen. Marcus 12, vers 29 tot en met 31. Want er vraagt een van de schriftgeleerden, vraagt aan de Heer Jezus, welk gebod is het eerste van allen? En Jezus antwoordde, het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus God heeft ons het relationele vermogen in de eerste plaats gegeven om niet onderling te kunnen communiceren, maar in de eerste plaats met Hem. En ja, dat betekent ook, omdat Hij ons bijna goddelijk heeft gemaakt, zou je kunnen zeggen, hebben we ook de mogelijkheid om met elkaar te praten, te spreken. Nou, en het is dan van belang hoe of je dat vermogen gebruikt. Dat dient dus te zijn gericht op God, maar ook op het welzijn van je naaste. Voor de zondeval was er een open communicatie tussen God en het eerste mensenpaar. Het eerste mensenpaar kreeg van God een aantal taken. God wandelde ook met hen. In de avondkoelte staat er dat God daar wandelde, Adam en Eva opzocht. Maar ze kregen een aantal taken van God. En dat zijn er een drietal. Ik heb het opgezocht en dat staat in Genesis 1, vers 26. En ook in Genesis 2, vers 19 zijn er drietal taken. De eerste plaats heersen over alle wezens. En heersen is dan beheren. En niet het uitbuiten wat we nu toch veelvuldig in de schepping zien. Het tweede was wees vruchtbaar en vervult de aarde en onderwerpt haar. Dus beheert haar, ga er op een goede manier mee om. En een andere taak was het geven van namen aan de dieren. En God was benieuwd wat voor namen of de mens aan elk levend wezen zou geven. En zo zou het ook heten, staat er. Dus God gaf dat uit handen en was benieuwd of de mens dat allemaal zou invullen. Door het overtreden van Gods gebod werd de open communicatie door de mens verbroken. En dat staat in Genesis 1, vers 16 en 17. En op dat vers kom ik later terug en dat lezen we straks. Na de zondeval heeft het spreken van God een ander karakter gekregen. Na de zondeval blijft God de mens opzoeken om te vertellen welk reddingsplan hij in samenspraak met zijn zoon, de Heer Jezus heeft ontworpen en om aan te geven hoe wij in een ontwrichte schepping, ja, deze bedeling, hoe wij in staat zijn om dit leven toch te leven naar Gods wil. En daarover, over dat reddingsplan van God, daarover kunnen we lezen in Johannes 3, vers 16, hele bekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je er zeker van zijn, voor dit leven, dat hij bij je is, maar ook na dit leven, dat je altijd bij hem zult zijn. Je leert iemand pas echt kennen als je gesprekken met elkaar voert. Veel bij elkaar zijn en zwijgen resulteert niet in een relatie. Door met elkaar te praten ontstaat er verbondenheid en betrokkenheid. Als je jong bent en je wilt een vak leren, dan is het van belang dat je iemand opzoekt die bewezen heeft dat hij bekendheid heeft met dat vak, dus een vakman is. De persoon die je dan heel veel kennis, dat is dan een persoon die je heel veel kennis kan bijbrengen die jou nog ontbreekt. Het begint dan met luisteren naar die geschoolde vakman. En om aan te sluiten bij jouw kennisniveau zal hij eerst weten waar jij staat. Zo handelt God ook met ons. Die maakt een soort scan van ons en die kijkt van, nou, daar liggen onze zwakke punten, daar moet aan gewerkt worden. En dat, ja, daar is hij specialist in, zou je kunnen zeggen. Dat kunnen we, ja, in alle vertrouwen aan hem dus overlaten. Dus het luisteren is een heel belangrijk onderwerp als je meer wilt leren van iets of van iemand. En datzelfde geldt voor de relatie die God met de mensen aan wil gaan. Hij, die alwetend, almachtig is, wil zijn maaksel weer zo vormen en terugbrengen naar zijn wezenlijke doel. En dat is om ons met hem te verenigen en ons eeuwig in zijn nabijheid te laten zijn. En dat doel, dat kunnen we alleen bereiken als we ons schikken in zijn plan voor ons leven. Want God vraagt ons uit vrije wil te kiezen en in vertrouwen onze hand in zijn hand te leggen. Er is geen dwang bij God, hij laat kiezen. Ik zei het net al, hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Dus ook ja, het beslissend vermogen heeft hij ons gegeven. Hij gaf Adam en Eva de keus en hij geeft ook nu dus ieder mens de keus om zich te stellen onder zijn reddend gezag. God gebood Adam en Eva om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Anders, zei hij, zul je voorzeker sterven. En dat staat dus in Genesis 1, vers 16 en 17. En dat wil ik graag met u lezen. Oh, sorry. Genesis 2, vers 16 en 17. Daar staat: en de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof mocht hij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dus God legt ook uit waarom ze daar niet van mogen eten. Dus ja, zouden heel duidelijk gemotiveerd zijn om daar van af te blijven. En ook nu dient iedereen een keuze te maken. Dat moesten Adam en Eva. Ze hebben een keuze gemaakt, zoals we weten. En ook wij, mensen, ja, worden geacht of dienen een keuze te maken. Het is ja of het is nee. Het is voor of tegen God. En de consequenties daarvan, die zijn ook heel duidelijk. En dat lezen we in 1 Johannes 5, vers 13. Wat de consequentie is als we voor God kiezen. En dat wil ik ook graag met u lezen. 1 Johannes 5, vers 13 is dat. En daar staat: dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dus als we voor de Heer Jezus, en dat is allemaal genade, kiezen, dan mogen we er zeker van zijn dat we eeuwig leven hebben. Dus het is aan de mens om te beslissen welke keuze of hij maakt om dat te pakken, te grijpen of niet te grijpen. Romeinen 6 vers 23 is daar ook heel duidelijk in. En daar staat het misschien nog wat duidelijker allemaal. Voor zover dit nog niet duidelijk is. En daar staat, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, dus het is genade van God die ons geschonken wordt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere. Dus er is geen tussenweg. Het is voor of tegen. Het is behouden of niet behouden. God spreekt tot ieder mens om duidelijk te maken wat het grote knelpunt van de mensheid is en wat onze persoonlijke knelpunten zijn. Anders gezegd, hij benoemt de zondige staat van ieder mens en de persoonlijke zonde van ieder mens. Dat laat hij zien door de werking van zijn geest. Zoals ik al zei, je leert iemand steeds beter kennen als je veel met hem optrekt, met elkaar praat over zorgen, blijde gebeurtenissen, verdriet en het leven van alle dag. En het is Gods wens om met mensen op die manier een relatie aan te gaan. Dus alles delen van dat wat je bezighoudt met hem, dat is iets waarop hij zit te wachten. Hij wil een relatie, hij wil geen religie. Soms zijn het van die kleine steekwoorden dan, waar je een heel verhaal aan kunt ophangen. Het spreken van God heeft een bijzonder karakter. Het is, of hij is, en dat met alle respect, niet zomaar aan het praten. Zijn spreken is onlosmakelijk gericht op het herstel van de relatie met ieder mens en met verdieping van die relatie als de relatie hersteld is. En het spreken van God, dat moet ons de oren doen spitsen en eigenlijk steeds gespitst houden om te onderscheiden of hij tot ons spreekt of dat we naar ruis aan het luisteren zijn. Het bijzondere van het lezen in de Bijbel is dat we er zeker van mogen zijn dat God spreekt, want hij spreekt in zijn woord. En alles wat we lezen, dat staat er ook ergens in het Oude Testament, dat elk van God ingegeven schriftwoord, dat dat nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, op te voeden. En de rest ontschiet me eventjes. Dat heb ik net al gezegd. Het bijzondere van het lezen in de Bijbel dat is dat we zeker mogen weten dat God spreekt. Dus als we God willen horen spreken, dan is het lezen in de Bijbel is een voor de hand liggend iets. En over het spreken en het effect van het spreken van God kunnen we lezen in Spreuken 8, vers 34a en 35a. En dat wil ik ook graag met u lezen. En daar staat, welzalig de mens die naar mij luistert. En zalig, dat heb ik opgezocht in de Vandalen, dat betekent iets van in de hoogste mate gelukkig zijn, het eeuwig heil deelachtig zijn. En in Spreuken 8, 35a staat, wie mij vindt, heeft het leven gevonden. En in Johannes 14, vers 6, daar lezen we wat het leven is. En de Heer Jezus zegt er van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als je het leven vindt, vind je de Heer Jezus. En omgekeerd, als je de Heer Jezus vindt, vind je God. Want de Heer Jezus zegt ook in Johannes 14, vers 6, maar niemand komt tot de Vader dan door mij. Het effect van luisteren naar God is ook dat als je op zoek bent naar hem en je bent ernstig op zoek naar hem, dat je hem ook vindt. En dat is, vind ik altijd bijzonder bemoedigend, dat God zich laat vinden door mensen die ernstig op zoek zijn. En dat proef je ook vaak als mensen ernstig op zoek zijn naar God. Dan geeft, als je met zo iemand in gesprek bent, geeft God jou ook het idee van, nou, dit is goed. Dit is iemand die echt aan het zoeken is. En dan is het ook fijn om zo iemand daarin te begeleiden. Omdat ons leven ongewis is en we daarom vaak met vragen zitten, is het van groot belang dat we regelmatig bidden. Dat is ook een opdracht van God. Dat we hem in het gebed aanlopen en met hem spreken. Maar zeker zo belangrijk is het luisteren naar God. Ik denk dat het dat we soms zo met onze vragen naar God toe bezig kunnen zijn, dat we vergeten om heel eenvoudig naar hem te luisteren. Ik denk zelfs dat het kan gebeuren dat God tot je spreekt, terwijl jij door zijn spreken heen aan het praten bent. Dat is natuurlijk niet goed en daarom moeten we scherp zijn. En ik denk dat het luisteren naar God, dat heel belangrijk is. Nou, zul je zeggen, hoe kan dat dan? Hoe spreekt God dan? Ik denk dat God op meerdere manieren spreekt. Hij spreekt door de schepping. Dat staat in Romeinen 1, vers 20. En het is ook goed om dat even op te zoeken. Romeinen 1, vers 20. Daar staat, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, dus God is onzichtbaar, hij woont op een ontoegankelijke plek. Wij kunnen hem ook niet zien, mochten we hem zien. Mozes heeft een flart van hem gezien en zijn gezicht werd al totaal veranderd. Dus laat staan dat we hem zouden kunnen zien, dat kan niet. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, staat er daarom, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, die kunnen we dus niet letterlijk zien, maar we kunnen het wel zien. Wordt sedert de schepping, staat er, der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. En dan staat er ook achter, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dus het is ook geuit aan die mensen die weigeren om te zien, als ze alleen al naar de schepping kijken, zouden ze het kunnen zien, dat God de realiteit is. Maar ja, het is te doorzien met het verstand dat God de schepper is. Dus door de schepping spreekt God, maar hij spreekt ook door gebeurtenissen. Het kraaien van de haan bracht Petrus tot inkeer. Dat was een gebeurtenis, omdat hij zich de woorden van de Heer Jezus herinnerde toen de haan kraaide. Door de toespraak van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest raakte dat het hart van vele toehoorders en dat resulteerde in toevoeging van 3000 zielen. Dus dat was ook een gebeurtenis, een toespraak van Petrus die hun hart trof, waardoor zij tot het inzicht kwamen dat God daar tot hen het woord richtte. God spreekt ook door profeten. Jesaja, Daniël, Ezechiël staan vol van profetieën. Profetieën die toen verteld werden over dat wat er in toekomende tijd ging gebeuren, die inmiddels uitgekomen zijn, maar ook over profetieën die nog vervuld gaan worden. Dus God spreekt door profeten, ook nu nog, dat kunnen we lezen. Hij spreekt ook door zijn zoon, de Heer Jezus. In Matteüs 17, vers 5, daar staat, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mij welbehagen heb, hoort naar hem. Dus luisteren, ook naar de Heer Jezus, is van wezenlijk belang. Dus dat we de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft en ook in onze harten spreekt om daarna te luisteren. In Johannes 14, vers 10b en 11, daar staat, en dat zegt de Heer Jezus, de woorden die ik tot u spreek, zeg ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Dus ook, als we de woorden van de Heer Jezus lezen, dan spreekt zowel God als de Heer Jezus spreekt tot ons. Het spreken van God kunnen we ook beluisteren door de werking van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest woont in ons hart. Als je tot geloof komt, dan weten we, dat hebben we ook mogen ervaren, of dat nou een plotseling gebeuren is of een proces is geweest. Maar als Hij met de Heilige Geest in je hart woont, dan spreekt Hij ook via je hart. En daarover kunnen we lezen dat de Heilige Geest in ons woont in Johannes 14, vers 16. Dat wil ik ook graag met u opzoeken. Johannes 14, vers 16. En daar staat, en ik zal de Vader bidden, dat zegt de Heer Jezus dan, dat is kort voordat hij gaat sterven op Golgotha, vertelt hij dat. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dus de Heer Jezus is ook een trooster, kun je uit deze woorden proeven, maar een andere trooster. Een andere trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid. En in Johannes 14, vers 23 wordt dat door de Heer Jezus als volgt omschreven. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, dus de Vader, de Zoon, zullen bij hem wonen. En dan bij hem wonen, dat is dan door middel van de Heilige Geest, door de inwoning van de Heilige Geest. Volgelingen van de Heer Jezus zijn kinderen van God de Vader. Kinderen van de Vader die volmaakt is, luisteren naar hun Vader, omdat zijn spreken en handelen wijsheid is en omdat zijn handelen, wijsheid en zijn spreken boven ons bevattingsvermogen gaat. Als je beseft dat degene die tot je spreekt alwetend en almachtig is, de liefde en de wijsheid zelf is, dan is luisteren naar hem een must. En behoort luisteren en gehoorzamen van onze kant onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Zijn aanwijzingen zijn dan bepalend voor je levensweg. Zijn er voorwaarden om God te kunnen horen spreken? Nou, ik denk het wel. Ik heb zo een aantal punten opgezocht. Om zijn spreken te kunnen horen, dien je hem te naderen in de naam van de Heer Jezus. Wij kunnen dat niet uit onszelf. De Heer Jezus, we zullen altijd in de naam van de Heer Jezus hem moeten benaderen, omdat de Heer Jezus dat geweldige verlossingswerk voor ons gedaan heeft. Dus God ziet ons aan in zijn Zoon en in die zin mogen we hem dan naderen, omdat we in de naam van de Heer Jezus tot hem komen. Mozes moest in opdracht van God zijn schoenen van zijn voeten doen toen God in de brandende braamstruik aan Mozes verscheen. Omdat de grond waarop Mozes stond heilig was vanwege de aanwezigheid van God. Daarom moest hij zijn schoenen uitdoen. En dat betekent dus, als je tot God nadert, dat je dat ook met het diepste respect moet doen. Dat was bij Mozes letterlijk zo, doordat hij zijn schoenen uit moest doen. Nou, ik denk dat wij ons helemaal open moeten stellen en met het diepste respect hem inderdaad moeten naderen, zoals we... Ja, als we met Willem-Alexander zouden spreken, zouden we dat ook met recept doen. Nou, met respect doen. En en des te meer bij degene die de allerhoogste is, zal dat met nog meer respect moeten. Als mensen elkaar vertrouwelijk willen spreken, dan doen ze dat in alle rust, zonder omstanders. Ze zijn in elkaars nabijheid om zonder stemverheffing rustig met elkaar te kunnen spreken, om oogcontact te kunnen maken en om elkaar te kunnen aanraken. Diezelfde vertrouwelijkheid verwacht God van ons. In Jacobus 4, vers 7 staat, en dat lied hebben we toen straks ook gezongen, nader tot God en hij zal tot u naderen. Verder, als je God wil horen spreken, dan moet je God naderen met een motief wat zuiver is. Dankbaarheid en het je in alles afhankelijk van hem weten zijn in dat verband dan sleutelwoorden. Dus een zuiver motief, niet om iets te willen krijgen, maar ja, in afhankelijkheid van hem de dingen vragen en voorleggen en hem de beslissing laten nemen. Om zijn stem te kunnen horen, dient bereidheid tot luisteren verbonden te zijn met bereidheid om te handelen op grond van dat wat hij ons doet begrijpen. Dus het is niet alleen maar horen wat we dan moeten doen, bereid zijn om te horen, maar ook om te handelen. Dus dat moet een twee-eenheid zijn. Anders denk ik dat God, hij hoort ons wel, maar de bereidheid, ons hart ziet hij aan en dat is van wezenlijk belang. In Samuel 1, vers 3... 1 Samuel 3, vers 10, daar staat: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat waren de woorden van Samuel toen hij nog een hele kleine jongeman was, zou ik haar zeggen, een jongeling was. En dat was heel bijzonder, want het gevolg van Samuels bereidheid om te luisteren naar God was dat de God na lange tijd van zwijgen weer ging spreken. En het bijzondere is dat sinds Golgotha en Pinksteren God eigenlijk aanhoudend aan het spreken is. En dat hij spreekt door zijn Zoon, door de Heilige Geest. En daarvan staat er in de Bijbel dat de Heilige Geest zelfs de diepte van God doorzoekt. En het wonder is dat diezelfde Geest ook in ons hart woont. Dat is iets wat je eigenlijk niet kunt bevatten. Geest die God doorzoekt en in ons woont. Dat is een heel bijzonder wonder en dat is een hele grote genade. En we horen dus het spreken van God in de Bijbel. Onze missie, hem kennen en bekendmaken, is gebaseerd op het kennen en herkennen van zijn stem. Het luisteren ook naar zijn stem en dat als opdracht zien wat hij tot ons te zeggen heeft. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Luisteren doet kennen en kennen doet bekendmaken. Amen.